Hey, leuk dat je weer luistert. Welkom bij de podcast WinTalk. We zijn toe aan eigenlijk een soort nieuw seizoen, Wim. We hebben Richard Rohr gedaan het vorige seizoen. En het is nu na de kerst, 2024. Tijd voor een nieuwe serie.
Zeker. Nou ja, we hebben een soort experiment, hè. We hebben aan leerlingen gevraagd op de school waar wij werken. Als je nou eens één vraag aan God mocht stellen, welke vraag zou dat dan zijn? En een hele grote pot, doorzichtige pot, hebben we hier voor ons met heel veel vragen erin, allemaal briefjes.
Heel leuk.
Dus wat we gaan doen is, we gaan er eentje trekken.
Ja, want we weten nog niet welke vragen het zijn. Ik heb er bewust nog niet naar gekeken.
Nee, ik heb geen idee.
We hebben leerlingen zo op papier laten schrijven, papiertje dicht laten vouwen in de pot. We hebben hier inderdaad een pot met misschien wel 40 vragen, denk ik. En we gaan zo gewoon eens kijken. Laten we deze serie Vragen aan God noemen?
Vragen aan God.
Mocht je nou luisteren en denken, ja, maar ik heb ook wel een vraag aan God. Wat zouden we dan kunnen doen?
Mailen.
info@inperspectief.com.
Ja, dan komt hij altijd wel aan.
Stoppen we hem in de pot erbij.
Ja. Kijken en we gaan net zo lang door tot die pot weer leeg is.
en
het is best wel spannend voor ons ook. Want ja, er zitten natuurlijk vragen tussen. Je denkt, kijk, wij hebben natuurlijk al een klein beetje ervaring op het christelijke pad.
Ja.
Een flink aantal jaren. Dus ja, we gaan daar gewoon met elkaar over spreken.
Ja, nog wel even een leuke anekdote. Het is al een tijdje geleden dat we dit gevraagd hebben. We hadden natuurlijk eerst nog de serie die we gingen afmaken met Richard Rohr. En dus leerlingen die zaten al een tijdje eigenlijk te wachten, merkte ik. Want ik heb net na de kerst de eerste les. En toen vroeg een van mijn leerlingen van, meneer, we hebben vorig jaar toch van die vragen mogen stellen aan God. En toen zei ik, ja, die heb ik nog. Toen zei ze, ja, waar kunnen we de antwoorden vinden?
Ja, dat is een goeie.
Ja. Ja, dat is een beetje mijn vak, hè, natuurlijk. Want ja, ik geef wiskunde. En dat betekent dat er altijd ergens uitwerkingen zijn met het eindantwoord.
Dus, nou ja, kijk, bij mij weten ze dat behoorlijk wat antwoorden goed kunnen zijn.
Ja.
Want ja, het is net hoe je iets interpreteert soms.
Ja, dat is bij jouw vak zo, hè. Ja. Nou, maar kijk, even voor de duidelijkheid. Mocht je nou leerling zijn en je luistert, verwacht nou niet gelijk het antwoord. Hè? We gaan natuurlijk je vraag serieus nemen. En we gaan er over nadenken. We hebben hier een Bijbel op tafel, dus wie weet moeten we die er ook nog even bij openslaan. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden als leerlingen echt ook zouden luisteren en kijken wat we erover kunnen zeggen met elkaar samen.
Ja, nee, zeker. Zullen we maar de aftrap doen?
Ja, maak de pap maar
op. Ik ga hem openmaken. Zo, nou, daar gaat hij hoor. Een beetje onderop.
Ja, onderop. Ja,
de laatste zullen de eerste zijn. Even kijken. Nou.
Je hebt er een gevonden.
Daar gaat hij.
Jongens.
De aftrap.
Ga jij hem voorlezen? Je moet hem eerst even zelf lezen.
Kan God een vrouw zijn of is het gewoon een man?
Wat een leuke vraag.
Kijk, daar beginnen we gewoon mee.
Kan God een vrouw zijn of is het gewoon een man?
Ja,
Wim.
Dan hebben we het, plotseling zitten we in de gender.
Ja. Goeie vraag. Nou, het eerste waar ik aan moet denken is die, ken je die film nog van The Shack? De Hut heet het volgens mij.
Van Young.
Ja, wie is God? Daar weet je het nog, in die film?
Ja, dan is God is een Afrikaanse vrouw.
Ja.
Ja, echt een beetje zo'n big mama.
Ja.
Ja, fantastisch. Het is wel even een mindfuck hoor, in die film.
Ja, dat was echt wel even raar eventjes om te zien.
Ja. Nou, het is wel heel mooi neergezet daar in die film. God is een Afrikaanse vrouw. En Jezus, dat lijkt dan wel weer een beetje een typische blanke man, zeg maar, met baard volgens mij. En de Heilige Geest is een vrouw.
Ook ja, de Heilige Geest is ook een persoon.
Ja.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik aan die film gedacht. Ja, dus nou ja, het antwoord is ja.
Volgens Jong in ieder geval wel. Nou ja, kijk, weet je, je hebt natuurlijk in het hele Bijbels-Joodse denken, ik bedoel, Paulus zegt ergens in Christus, dus in dat goddelijke mysterie zou je kunnen zeggen, is nog mannelijk, nog vrouwelijk.
Mm-hmm.
Nog slaaf, nog vrije. Met andere woorden, in Christus denk ik dat overstijgt elke gender. Dus kijk, we hebben in onze samenleving veel discussie over, je hebt het zelfs over identiteitspolitiek en
genderpolitiek.
En het mooie van het christendom, in ieder geval zoals je het zou kunnen interpreteren, zoals Paulus dat daar zegt, is dat, dat in Christus speelt het eigenlijk qua identiteit geen rol. Dus er is niet vrouwelijk, er is niet mannelijk, je bent als het ware één.
Dus ja, zeg je nou, ja, wacht even, zeg je nou, het speelt geen rol of het is er niet?
Nou, ik denk meer dat het er niet is.
Okay.
Dus in die zin speelt het geen rol, want in Christus is geen mannelijk of vrouwelijk of slaaf of vrije. Dus op het moment dat je die eenheid bereikt,
ja.
Dat je in die eenheid, dan is het er niet. Ja, dat is een goede vraag, hè. Is het er niet? Op een bepaald niveau is het natuurlijk altijd. Mm-hmm. En dat zie je in die samenleving ook. Slavernij bleef, werd niet plotseling afgeschaft, het was later afgeschaft. Maar op het moment dat je die eenheid in Christus hebt, dan is op dat niveau is het er niet. Ik moet een beetje denken aan...
Op geestelijk niveau bedoel je dan?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Ik moet een beetje denken aan... Ik werkte vroeger bij de Near East Ministry in Voorthuizen. Ja. En op een gegeven moment hadden ze daar groepen jongeren uitgenodigd. Palestijnse jongeren en Joodse jongeren. En die gingen daar, die hadden daar een weekend met elkaar. En die kwamen ook letterlijk uit Israël en uit de Palestijnse gebieden.
Yeah.
En die zaten daar met elkaar. Maar ze hadden één ding gemeenschappelijk. Ze waren christelijk. En ze praatten daar over alles en nog wat. En ze hadden elkaar vaak nog nooit gezien. Want ze zaten aan beide kanten van de grens.
Yeah.
Nou ja, dat is nu weer heel actueel natuurlijk. En ze waren daar letterlijk met elkaar opgescheept. En sommigen, ze keken ook naar elkaar met heel veel wantrouwen. Want ja, ze hadden allebei hun politieke verhaal in hun hoofd zitten. En dat sloot elkaar toch redelijk uit. Gaandeweg dat weekend leerden ze elkaar kennen. En aan het einde van het weekend vierden ze met elkaar avondmaal. Jongeren van tussen de 16 en 18 jaar. En gaven ze elkaar een stukje brood en gaven ze de beker door. En nou, het was zeer ontroerend. Er werden vriendschappen gesloten, want zeiden ze, die kloof is overbrugd. We zijn één in ons geloof. Nou, dat is een beetje wat Paulus hier denk ik bedoelt. Okay. En dat is dan een politieke kloof, maar hier hebben we het over een genderkloof.
Ja.
Maar dat is natuurlijk in feite, ja, een beetje ligt het op diezelfde lijn, wat mij betreft.
Denk je ook dat God het dan zo bedoeld heeft dat we, hè, want er zijn duidelijk, er zijn mannen en er zijn vrouwen, dat zie je in de dierenwereld, dat zie je zelfs in de plantenwereld. Denk je dat God dat mannelijk en dat vrouwelijk ook bedoeld heeft om dan echt samen één te worden? Zoals we zeg maar in het huwelijk kennen. Dat je dus ook gemeenschap hebt en dat dat opgaat in een eenheid. Die man en die vrouw.
Ja, je ziet dat wel in Genesis bijvoorbeeld. Hè? Dat een man zal zijn vrouw zal zijn familie verlaten. En zal dan één vlees worden met de vrouw. Dus ja, dat is wel een soort beeld wat de Bijbel wel duidelijk schetst.
Yeah.
Wat dat betreft is de Bijbel natuurlijk, je zou kunnen zeggen, redelijk traditioneel. Het is man en vrouw en ja, daaruit komen dan ook weer kinderen voort. En dat is een beetje het geheim van het leven, denk ik.
Mm.
Wat je natuurlijk in heel veel culturen terugvindt en ook in de Bijbelse cultuur. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de vraag. We cirkelen steeds om die vraag heen.
Nou ja,
en dat is mooi, want eigenlijk is het ook de vraag.
Ja, of God een man of een vrouw kan zijn.
Ja.
Eigenlijk denk ik dat het antwoord is geen van beide. Het gaat sowieso, God is geen mens. Dus het is niet een man, het is niet een vrouw. Je zou hooguit over mannelijk en vrouwelijk kunnen praten.
Ja, eigenschappen.
Ja.
Ja. Nou ja, het is mooie is, kijk, in de oude culturen vind je de eerste beeldjes die we hebben teruggevonden van godenbeeldjes, zeg maar, als het gaat om buitenbijbelse culturen,
ja.
Dat zijn godinnen, vruchtbaarheidsgodinnen.
De vruchtbare beeldjes.
Ja, want ja, wat is het idee erachter? Ja, het is allemaal interpretatie, hè? Want je vindt alleen die beeldjes terug en niet van dit betekent het.
Ja.
Dat bedenken wij later, dat bedenken archeologen. En mensen met veel fantasie.
Mooi vak in geschiedenis.
Prachtig vak, je kunt
je
alles bedenken.
Fantasie,
ja, absoluut. Maar nou ja, en als je geen fantasie hebt, heb je al een wiskundedocent worden. Nee, ik ben er van teruggekomen. Want ook wiskunde, daar zit heel veel interpretatie bij natuurlijk.
Ja,
mannen, die leerlingen van mij, ik zeg steeds, moet je maar aan meneer Hoogendijk vragen, aan die andere Hoogendijk.
Dat zeg ik ook elke keer.
Want ja, Copernicus bijvoorbeeld. we wijden een beetje uit. Maar we komen weer terug bij je vraag hoor. Copernicus bijvoorbeeld, die bewijst op grond van wiskunde dat de aarde stilstaat dat de aarde draait en de zon stilstaat. Op basis van wiskunde. Ja, 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 ja. En Johannes Kepler doet het later nog een keer een eeuw later. Ja, ja. Dus ik zeg steeds aan die leerlingen, joh, als je nou wil weten hoe je dat vanuit de wiskunde kunt bewijzen, vraag het aan meneer Hoogendijk.
Dat soort dingen wel. Maar of God een man of een vrouw is, moet je
nee.
de wiskunde over.
Maar goed, het grappige is dus, in die hele oude culturen begint het met godinnen. En waarom denken mensen dat dan? Nou ja, de vrouw is de drager van leven.
Ja.
En leven is nog steeds iets magisch, iets mysterieus. Een nieuw leven. He, dat is iets wat je ontvangt, wat je krijgt.
Ja.
Niet iets wat je produceert. Ja, oké, maar je ontvangt het. En dat mysterie van het leven, nou ja, dan moet de vrouw wel iets heel bijzonders zijn. Dat ze leven kan voortbrengen. En vandaar dat beeld van die moedergodinnen, zeg maar.
Ja, kennen wij toch ook in de Bijbel dat er sprake is van de bruid en de bruidegom. Dat Jezus, als de Christus, de bruidegom is. En dat het volk Israël de bruid is. En dat samen opgaat en dat leven veroorzaakt. Leven voor alle andere volkeren ook. Dat is toch ook een beeld wat...
Dat is een mooi beeld dat je dat erbij haalt, inderdaad. Ja, in de hele Bijbel vind je dat inderdaad. Dat God als echtgenoot en Israël als vrouw of als bruid. Ik moet denken aan dat hoofdstuk Ezechiël 16, waar dat helemaal wordt neergezet. Hè. Daar wordt Jeruzalem met name genoemd als beeld van Israël, die al van jongs af aan wordt gekoesterd en mooi wordt aangekleed. En als bruid van God, en dat gaat er uiteindelijk even niet zo goed en later komt het allemaal weer goed. Dat is een Bijbelse lijn, hè. Het gaat even niet zo goed en later komt het altijd weer goed. Dat is nou eens een korte samenvatting.
Maar dan zou je zeggen dat God mannelijk is. Want God is de man, de echtgenoot, die zijn vrouw ook vertooit. En zelfs als jaloers is in de Bijbel, in het Oude Testament.
Zeker.
Dat ze omgaat en dat Israël ook streken uithaalt waar God boos van wordt, zeg maar. Om maar even heel menselijk te zeggen.
Ja.
Dus dan zijn we eruit, dan is God mannelijk.
Ja en nee. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal metaforen. Het is niet de keiharde wiskundige werkelijkheid.
Ja, ik het is geen, een beetje recht.
Ja, het is geen natuurkunde. Het zijn beelden om een deel van de werkelijkheid weer te geven. Kijk, God wordt ook gezien als rechter of mensen worden soms gezien als klappende bomen of... Dus in de Bijbel vind je heel veel beelden.
Ja.
En dat zijn natuurlijk manieren voor ons als mensen om het wat tastbaar te maken. Hè, God als vader bijvoorbeeld, of God als moeder vind je ook wel in de Bijbel terug.
Serieus? Waar dan?
Dat ook weer in een beelden, dat ik heb je onder mijn vleugels vergaderd.
Oh, ja.
Dus dat is echt een moederbeeld, want dat soort vogels, dat is dan de moedervogel die dat doet.
Ja.
En niet de vader. He, dus in de Bijbel vind je zowel mannelijke als vrouwelijke beelden. En dit is een duidelijk mannelijk beeld natuurlijk.
Ja, ja.
He, dus ik denk, als je kijkt naar wat is nou de werkelijkheid. Dus even, we proberen nu achter die beelden te kruipen.
Ja.
Nou, dan vind je in het Nieuwe Testament wel een heel mooie tekst. En dat is natuurlijk mooi aan dit spontane, dat ik weet dat, waar die ongeveer staat. Maar ik kan hem wel citeren. Daar staat, God is geest.
Ja.
God is geest. Jezus heeft op een gegeven moment een gesprek met die Samaritaanse vrouw. En die vrouw zegt dan, ja maar waar moeten we God aanbidden? En dan zegt Jezus, moet dat op onze berg? Want de Samaritanen hadden hun eigen berg. Dat is trouwens grappig, die berg is er nog steeds. En er zitten nog steeds bovenop die berg Samaritanen God te aanbidden. Duizenden jaren later.
Grappig.
En moet dat op onze berg of moet het op jullie berg?
Oh ja.
Op de Olijfberg.
Ja.
En dan zegt Jezus, joh, weet je, what the heck? Ja, hij was heel modern, ja. Dat hoor je wel. Hij zegt, nee, dat is niet het punt. Dus dan gaat hij even voorbij de beelden, zeg maar.
Ja.
Hij zegt, dat is niet het punt waar het om draait. Het gaat niet om die berg of... zelfs de Sint-Pietersberg zou kunnen, bij wijze van spreken. Nou, dat is toch mooi voor de Limburgers. Maar... het gaat erom dat je God aanbidt in geest en in waarheid. Daar komt hij weer, in geest.
Ja. Ja.
He, dus er staat zelfs letterlijk in de Bijbel, God is geest. Maar ja, dat klinkt zo geestelijk. Dus daarom heb je denk ik in de Bijbel heel veel metaforen om God wat dichterbij te brengen.
Ja.
En uiteindelijk werd die geest ook daadwerkelijk vlees in Jezus. Om het nog dichterbij te brengen.
Ja. Tegelijkertijd denk ik dat Jezus, als je nou, je wijst nu even op Jezus, maar Jezus spreekt heel duidelijk over zijn vader als een hij. Het hoge priesterlijk gebed, onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dus heel duidelijk een aanspraak. Hij ziet hem duidelijk als zijn vader, als een man.
Ja, dat klopt. Dat is het beeld wat hij gebruikt.
Ja.
Hè, maar, en daarvan hebben wij soms het beeld gemaakt van God die als een oude man op een troon zit, letterlijk. Hè, als een soort super Sinterklaas of kerstman.
Ja.
Die ook niet voor niks ook oud is en een witte baard heeft, want zo werd God ook dan gezien. Maar dan ga je met een beeld op de loop, denk ik. Kijk, het is logisch dat Jezus dat beeld gebruikt, want dat is de cultuur waarin hij zit.
Ja, waarin mannen een andere rol spelen dan vrouwen.
Ja, ja, dus dat is de cultuur waarin hij zit. Kijk, ik denk, Jezus is deels de boodschap die hij brengt, is helemaal verweven met de cultuur van die dagen.
Mm-hmm.
En daarom moet je denk ik altijd voorzichtig zijn als je het christendom gaat interpreteren. Van, ga je de cultuur één op één overzetten naar onze cultuur,
ja,
dan wordt het heel geforceerd. He, er is een boek, heel grappig, ik heb er wel eens wat van gelezen. Er is een man en die gaat een jaar lang proberen bijbels te leven.
Oh,
dus een jaar lang gaat hij één op één de cultuur overzetten en die gaat ook letterlijk zo leven.
Ja.
Dus op een gegeven moment loopt hij in een kamelenharen mantel rond en eet sprinkhanen. Nee, alles doet hij. Hij gaat het allemaal één op één overnemen. Nou, dat is echt hilarisch.
Ja.
Maar tegelijkertijd doen wij het ook. In ons christendom soms.
Ja, dus, is soms ook hilarisch.
En dan wordt het, ja, dat is voor buitenstaanders vaak heel hilarisch.
Ja.
En wij nemen het vaak veel te serieus. Dus allerlei conflicten ontstaan. Hè, want er staat toch dit en er staat toch dat. Ja, maar deels is het cultuur.
Ja.
En tuurlijk moet je elke cultuur respecteren. Maar ook onze eigen cultuur mogen we daarin respecteren. Je moet kijken, wat is nou universeel en wat is nou cultureel? Nou, en ik denk dat dat beeld wat Jezus daar schetst van God als vader, is cultuur.
Ja.
He, dat kon niet anders in die cultuur. Als Jezus had gaan verkondigen God als moeder, ja, dan had hij niet meer serieus genomen geworden in die cultuur.
Nou ja, hij loopt toch al een beetje over het randje volgens mij. Hè? Want hij dicht een belangrijke taak toe aan vrouwen. Volgens mij, er is zelfs sprake van dat mensen zeggen, hij werd ondergehouden door de twee rijke dames.
Ja.
Hè? Dat is een verhaal. Ik weet niet hoe duidelijk dat is vanuit de Bijbel. Maar hij is in ieder geval heel vrouwvriendelijk. Veel meer dan zijn cultuur zou toestaan. Zeg maar.
Zeker. Kijk, hij heeft natuurlijk wel allemaal mannelijke discipelen. Die 12 apostelen waren mannen.
Nou, maar er waren ook veel vrouwen bij zijn...
Bij zijn inner circle, zeg maar, waren juist veel vrouwen bij.
Ja.
En dat gaf hem al direct, werd er over hem geroddeld. Er waren ex-prostituees die achter hem aanliepen en allerlei andere vrouwen. Je zou bijna denken, het was echt een soort de icoon, een soort popheld. Het volk liep echt grotendeels achter hem aan. Ja, totdat hij wat vervelende, lastige dingen ging zeggen over doodgaan.
Ja.
En over, nou ja, toen werd het wat minder. Maar nee, zeker. Ik bedoel, hij zocht de grenzen op en ging daar ook blijmoedig overheen, zeg maar, over die grenzen. Maar ik denk ook omdat Jezus natuurlijk steeds weer keek naar de werkelijkheid achter de werkelijkheid. He, dus... En ja, prikte die door heel veel culturele vooroordelen, prikte die keihard heen.
Ja. Is onze conclusie nou dat God zowel mannelijk als vrouwelijk is?
Ja, mijn voorlopige conclusie zou zijn, is dat God past niet in een van die categorieën. Dus, dus God is geest.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, materie is vlees geworden geest. Dus en omdat je mannen en vrouwen hebt, is God ook beide.
Ja, ja,
kan
precies.
Niet anders.
Okay, ja.
Want God is geest en het geestelijke heeft zich in materie vertaald, dus is die toch allebei.
Ja.
En je vindt in de Bijbel ook die beelden wel terug. Als je goed zoekt, vind je vrouwelijke beelden van God. Hè, als ik heb u onder mijn vleugels willen vergaderen, maar u wilde niet. Hè, zoals een kuikentjes onder de vleugels van de moeder, ja. hen, zeg maar.
Ja.
En dat soort beelden vind je in de Bijbel terug. En je vindt heel veel mannelijke beelden terug, maar dat heeft ook deels met de cultuur te maken.
Ik heb zelfs een keer, opeens valt me dat in, hè? Ja, dat heb je dan als je zo'n gesprek zit te voeren, een uitspraak over dat God zegt, mijn ingewand rammelt over u. En dat woord ingewand uit het Oude Testament, komt dat ergens voor? Vraag me nu even niet waar. Dat mag je vertalen als baarmoeder, is mij een keer verteld.
Ja, zeker. Nou, en je vindt ook, nu we het toch over hebben, die prachtige psalm, 139 volgens mij. En daarin staat heel letterlijk van, ik heb u in de moederschoot geweven.
Oh ja.
Hè, dus we zijn in de moederschoot geweven. We komen eigenlijk voort uit God.
Ja.
Lijkt bijna een beetje Plato. Hè? We komen uit die God. God heeft ons bedacht. Hij heeft ons gecreëerd. Hè? Het is eigenlijk een soort voortgaande schepping.
Ja.
Dus we komen uit die moederschoot, uit die baarmoeder.
Ja.
Dat is ook dat gesprek wat Jezus met Nicodemus had. Hè? Kan ik,
oh ja, kan terug,
kan ik opnieuw geboren worden? Kan ik opnieuw die moederschoot in?
Ja, ja, ja.
Ja, nou, er zijn wel eens van die periodes dat je dat wel zou willen. Hè? Even wegkruipen. Ja,
het kan ook, toch?
Ja,
het
zeker.
Het is aangegeven dat het kan. Je kan opnieuw geboren worden.
Ja. Ja. Maar dan weer, zegt Jezus, ja, dat kan, maar in de geest.
Ja.
Hè? Dus niet letterlijk die moederschoot weer in, maar...
Ik trek hem nog even, laatst hoor, ik trek hem nog even door, want dat viel me ook in. Je hebt ook wel eens aangegeven, maar een beetje een spannende. Toen Adam op aarde kwam, geschapen door God, toen is uit Adam de vrouw ontstaan. Of de vrouw genomen met een rib of zo, ik zal je straks wel wat beter vertellen. Maar dat zou impliceren dat toen Adam er was, toen hij alsnog als enige mens op aarde was, dat hij zowel man als vrouw was. Alleen het vrouwelijke is uit hem genomen en is een zelfstandig identiteit geworden.
Ja, dat is een oude Joodse gedachte. Dus de oude Joodse gedachte is dat Adam inderdaad een volkomen mens was. Dus hij had het vrouwelijke en het mannelijke in zichzelf. En toen is inderdaad het vrouwelijke deel, want dat woord rib staat ook helemaal niet letterlijk in de Bijbel, er staat letterlijk het deel.
Ja.
Dus dat zou het een beetje impliceren. Wat voor deel dan?
Ja, het vrouwelijke deel.
Het deel en dat als een tegenover hem geplaatst is. Dus dat een mens eigenlijk, en dat is ook alweer mooi, niet compleet mens is op zichzelf. Maar een tegenover zich nodig heeft. En daar zit dan weer dat mooie beeld in, dat God ook in zichzelf niet compleet is, maar een partner zoekt.
Ja.
He, dus dat beeld zit er dan weer in. Daar komt natuurlijk het idee van dat je een soort soulmate zoekt. He, dat is natuurlijk wat geromantiseerd van, ja, jij zoekt je soulmate en zonder, dus je bent eindeloos op zoek. Nou, of dat het geval is, dat weet ik niet. He, of niet meer, misschien zijn er wel meerdere soulmates, dat weet ik niet. Dat is een gevaarlijke opmerking. Als je 31 jaar getrouwd bent. Maar dat je als mens niet compleet bent. Nou, ik denk dat heel erg leeft ook. Eenzaamheid is natuurlijk een heel groot probleem in onze samenleving. Volgens mij probleem nummer 1 zelfs.
Ja.
Dus we hebben echt andere mensen nodig als tegenover.
Ja.
Om echt te kunnen leven, zeg maar. En niet alleen maar te overleven.
Ja.
En dat is er misschien wel vanaf het begin ingeschapen.
Dat tegenover, jij bedoelt niet dat het alleen maar man en vrouw kan zijn, dat tegenover. Dat als jij een man bent, dat alleen een vrouw een tegenover is. Want we hebben toch ook mannen die van mannen houden, vrouwen die van vrouwen houden.
Nou ja, maar nu heb je weer, en nu ga ik natuurlijk weer dingen zeggen waar een deel van onze achterban denkt van, oké. Maar ja, het zei zo. Ja, dat dacht ik al. Kijk, ik denk ook weer, je hebt deels cultuur.
Ja.
Kijk, in die cultuur was dat natuurlijk, zeker ook in de Nieuw-Testamentische cultuur, waren dingen, sommige dingen gewoon zo cultureel vastgezet dat je daar niet anders over kon denken. Maar je ziet, David en Jonathan is natuurlijk een voorbeeld. Hè? Mm-hmm. David en Jonathan, er wordt veel over gespeculeerd dat die misschien ook een wat ander soort relatie hadden dan alleen puur vriendschappelijk. Hoe het in Genesis staat, is denk ik vooral het culturele beeld man-vrouw. Hè, zoals bij Adam en Eva. Maar ik denk als je het wat breder trekt. Dan, ik denk even aan een denker als Levinas bijvoorbeeld. Hè, mm-hmm. Die zegt, een mens heeft een tegenover zich nodig. Of Martin Buber, de andere Joodse denker. Ik en gij. Dus je hebt als mens een ander mens tegenover je nodig. Niet als object, maar als subject. Dan word je samen meer mens.
Ja.
He, dus ik denk dat het veel breder is dan alleen een traditioneel rolpatroon. Maar dat het in vriendschappen geldt en dat het in andersoortige relaties geldt. Ik denk dat het veel meer gaat om liefde en om trouw en om dat soort eigenschappen dan om het traditionele beeld van mannetje-vrouwtje.
Ja.
En ik denk dat je dat bij God dus ook heel duidelijk ziet. In hem is niet mannelijk of vrouwelijk. Het is geest, dus het overstijgt het geheel.
Het is liefde.
Het is liefde. Liefde is de basis van het universum. En niet allerlei vastgeroeste rolpatronen.
Nee. Nou ja, je noemde net de cultuur. Ik kan me ook voorstellen dat in Jezus' cultuur had je natuurlijk ook die Romeinse cultuur. En daar hoorde, zeg maar, het homofilie was natuurlijk heel erg verbonden aan het heidense cultus daar. In de tempel, prostitutie vond plaats in de tempel. Vanuit de geschiedenis is dat misschien wel duidelijk waarom dat dan juist niet bij de Joodse cultuur mocht horen. Omdat dat heel erg heidens was.
Ja nee, zeker. Dat is waar. Er was natuurlijk heel veel, er was tempelprostitutie. Het was in de Romeins-Griekse cultuur ook volkomen normaal dat... Ja, voor ons is dat chockerend. Voor mij is dat ook chockerend, hoor. Maar dat filosofen zoals Plato en Socrates... Nou, Socrates weet ik niet zeker, maar Plato zeker... Ja, die had gewoon jonge jongens waarmee hij zijn tijd ook doorbracht.
Ook niet alleen mannen, zeg maar, ook gewoon jonge jongens. Ja. Pedofilie noem je het eigenlijk.
Ja, dat was in die Romeins-Griekse cultuur toch ook niet ongewoon.
Hmm.
Ja, dus...
Dan kan je je voorstellen dat Jezus zegt van blijf daarvan weg.
Ja. Nou ja, en ik denk ook het is weer een ander onderwerp hoor, maar dat je als cultuur ook op een bepaalde manier ontwikkelt. Neem slavernij, dat was toen heel normaal en dat is eeuwenlang heel normaal geweest en wij hebben ons daarvan gedistanceerd. Nou ja, neem een onderwerp als pedofilie, dat was in die Grieks-Romeinse cultuur volkomen normaal. En wij hebben ons daar in de loop van tijd van gedistanceerd.
Ja.
He, en zo zijn er... En ik denk, dat heeft allemaal te maken met een ontaarding. Dus waarin het mens zijn eigenlijk niet meer tot zijn recht komt.
Ja.
In slavernij komt het mens zijn niet tot zijn recht. In pedofilie komt het mens zijn niet tot zijn recht. Zeker niet voor het kind. Het is een ontmenseling eigenlijk. En ik denk, daar waar het mens zijn tot zijn recht komt... En of dat nou in een hetero-relatie is of in een homo-relatie, ja, dat is een ander criterium.
Ja. Dus vroeger was niet alles beter, Wim?
Nee. Er zijn zelfs mensen die zeggen, vroeger was alles slechter.
Ja, als je het hierover hebt,
kijk,
vind
ik
wel.
Kijk, en ik voel me, ik zeg tegen leerlingen wel eens, ik voel me soms een historische ramptoerist.
Ja.
Ja. Maar ja, je weet het, ramptoeristen, dat is een zeer, dat vinden mensen leuk, ramptoerist.
Ja.
Er zijn leerlingen die komen, meneer, wanneer gaan we het eindelijk hebben over de Tweede Wereldoorlog?
Oh, ja.
Ik zeg, hoe ben je niet blij dat die eindelijk afgelopen is dan?
Ja. Goed, ik hoop dat we, ja, zo zie je maar, een korte vraag en toch wel een uitgebreid antwoord volgens mij. Het is een belangrijk aspect eigenlijk, hè, van het geloof, van de Bijbel, het mannelijke en het vrouwelijke.
Jazeker, ja, het heeft toch alles te maken met identiteit.
Ja.
En daar hebben we heel veel behoefte aan identiteit.
Ja. En tegelijkertijd kan je identiteit dus ook heel erg, nou ik zou niet zeggen misbruiken, maar je kan het ook wel gebruiken om juist onderscheid te maken tussen mensen.
Om uit te sluiten.
Om uit te sluiten.
En ik denk als je dit is eigenlijk heel erg inclusief in plaats van exclusief.
Ja. Hoort dus echt ook thuis op onze christelijke school dat we daar deze boodschap volgens mij afgeven, dat dat inclusief is.
Zeker, ja.
Oké, dankjewel. Wij gaan naar een volgende aflevering en dan gaan we weer hetzelfde doen. Een vraag uit de pot trekken. Dus hartelijk welkom om de volgende aflevering ook te beluisteren.